Platform 31.
Welkom bij deze trendtalk over kansen voor regionale ontwikkeling. In ons kleine land zien we flinke verschillen in de vitaliteit en veerkracht van regio's. Economische centrumgebieden floreren, daarbuiten verschralen en verdwijnen voorzieningen die belangrijk zijn voor regionale ontwikkeling. Drie adviesraden legden met hun rapport Elke regio telt de vinger op een aantal zere plekken. En op de oorzaken ervan, zoals geografische ligging, historie, cultuur, economie en werkgelegenheid. En, last but not least, het Rijksbeleid. De aanbevolen nieuwe aanpak maakte veel los. In deze trendtalk gaan we in op hoe stedelijke, middelgrote en kleine gemeenten verspreid over het hele land dit alles ervaren. En we gaan op zoek naar kansen voor regionale ontwikkeling. Op korte en op langere termijn. En naar wat regio's nodig hebben om die kansen te kunnen pakken en wat ze daarbij belemmert. Dat alles leg ik in het komende half uur voor aan Carla Kranenborg, wethouder Economie, Innovatie en Financiën in Breda. Siert-Jan Koster, professor Economische Geografie en Arbeidsmarktdynamiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Anton Bos, adviseur Ruimtelijke Economie bij BMC. Maar eerst ben ik benieuwd naar de bevindingen van Jorn Koelemaai, onderzoeker, projectleider bij Platform 31 op het gebied van de economische veerkracht. Hij vroeg partijen uit het brede netwerk van Platform 31 te reflecteren op het beleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte en de consequenties daarvan voor hun stad, dorp en regio. Jorn, welkom.
Dankjewel.
Allereerst misschien goed om in kaart te brengen. Welke regio's hebben zich de afgelopen jaren economisch heel goed ontwikkeld en welke regio's blijven achter?
Nou, ik denk als je kijkt naar de economische ontwikkeling in Nederland, zie je eigenlijk vanaf de jaren 80 een heel duidelijk tendens. En dat is dat met name de noordvleugel van de Randstad zich economisch sterk ontwikkeld heeft. Dus met name de regio Amsterdam en Utrecht. Dat worden ook wel zeven vinkjes steden genoemd. En die hebben een hoogopgeleide beroepsbevolking. Zijn internationaal goed bereikbaar in meerdere opzichten. Hebben een historisch aantrekkelijk stadscentrum, et cetera. De laatste jaren zie je natuurlijk de snelle opkomst van regio Eindhoven, de Brainport-regio, met dank aan ASML met name en dat soort high-tech ontwikkelingen. Ja, en regio's die het minder doen zijn toch vaak de regio's aan de grens, de voormalige industriegebieden, die hebben het een stuk moeilijker.
En die zeven vinkjes waar je het over had, hebben die regio's die zelf verdiend of is dat meer toe te schrijven aan externe factoren?
Ja, dat is eigenlijk vooral toe te schrijven aan een aantal factoren. Ik denk dat het onder andere te maken heeft met mondiale ontwikkeling. Als je naar landen om ons heen kijkt, zie je eigenlijk soortgelijke tendensen ontstaan. Het heeft dus te maken met hoe de mondiale economie zich ontwikkelt, met de snelle groei van de zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld. Maar het is ook het resultaat van Rijksbeleid geweest. En dat is deels bewust zo gebeurd, denk ik. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een initiatief als Pieken in de Delta, of dan zie je dat de Rijksoverheid eigenlijk ook echt heeft ingezet op het sterk maken wat al sterk is. En tegelijkertijd zie je ook dat op het moment dat je niet duidelijk aan ruimtelijk beleid doet, hè, en de laatste jaren hebben we natuurlijk geen ministerie van ruimtelijke ordening meer gehad, dan zie je ook dat je eigenlijk onbewust de status quo als het ware handhaaft.
Belangrijk voor de mensen die dit horen, die willen vooral weten wat zijn de economische succesregio's van morgen?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Dat hangt ook van heel veel zaken af.
Ja, Jorn, kom op.
Tegelijkertijd, je kan natuurlijk wel een aantal dingen zien. Ik denk dat je vanuit Europa bijvoorbeeld ziet dat er veel wordt ingezet nu op strategische autonomie. En in de Nederlandse context moet je dan denk ik denken aan onder andere die sleuteltechnologieën die je nu bijvoorbeeld ook in de regio Eindhoven ziet. Maar ik denk ook dat je naar andere steden en regio's moet kijken met een technische universiteit. Dus dan denk je aan Enschede. Wageningen is ook heel interessant in dat opzicht. Delft natuurlijk. Dus ik denk dat daar wel veel kansen liggen voor de toekomst. Maar dat hangt natuurlijk ook heel erg af met van de ruimtelijke keuzes die er gemaakt worden. Bijvoorbeeld zo'n nota ruimte is heel interessant. Hè? Van waar willen we woningen gaan bouwen en volgt werk dan woningen of andersom? Dat is een hele oude discussie die nog steeds wel gevoerd wordt. Dus ook dat is weer afhankelijk van de keuzes die het Rijk uiteindelijk gaat maken.
Ik zie hier een wethouder knikken. Dat brengt me op mijn laatste vraag voor jou. Hoe zijn gemeenten met dit soort vraagstukken bezig?
Ja, ik denk dat gemeenten het best lastig vinden om echt met dit soort vraagstukken bezig te zijn. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat gemeenten heel eensgezind zijn over het feit dat ze ontevreden zijn over de hoeveelheid kortlopende financiering die zij krijgen vanuit het Rijk. De zogenaamde SPUCs, ook al de verspukking van Nederland genoemd. Daarbij wordt ook soms ook wel eens gekscherend gezegd dat ze zich zo aantrekkelijk mogelijk moeten presenteren in Den Haag als een soort beauty contest. En dat ze daar vaak de capaciteit niet voor hebben of dat het ze te veel tijd kost om daar heel veel in te investeren. En dat het ook een beetje ten koste gaat van lange termijn visies en lange termijn planning. Dus dat is voor gemeenten denk ik lastig om echt met die met langere termijn bezig te zijn. En dan maakt het ook niet zo heel veel uit of je nou een kleine gemeente spreekt. Voor hen is het natuurlijk vaak nog ingewikkelder om aan dit soort aanvragen mee te doen. Maar ook grote steden als Amsterdam en Utrecht, zouden dat graag anders zien. En meer op basis van wederzijds vertrouwen aan die lange termijn werken.
Jorn, bedankt. We gaan even naar die wethouder hier aan tafel. Want ik heb aandachtig naar Jorn geluisterd over de economische groeiregio's van morgen. Ja, Breda kwam er niet in voor, maar wordt Breda zo'n economische groeiregio?
Nou ja, we werken er wel heel hard aan om Breda en West-Brabant, zeg ik er dan ook bij. Hè? Want dat is uiteindelijk de regio. En dat is overigens een regio waar het op dit moment niet heel erg goed gaat. Hij wordt in het rapport niet expliciet genoemd, maar is ook echt een grensregio. En als je het dan hebt over brede welvaart, dan is het in de brede regio West-Brabant is het ook niet allemaal koek en ei. Economisch gezien staat het in Breda echt wel een stuk beter. Dat zie je vaak ook wel in steden. En waar wij heel hard aan werken richting de toekomst, die economie van de toekomst, is met toegepaste technologie en creativiteit echt aan de uitdagingen van morgen werken. En dat kan gaan op plantaardig, dat kan zijn circulair, maar dat zit ook heel erg op robotica, op gaming. Dus echt, hoe kunnen we ook richting de toekomst op een duurzame manier onze economie inrichten?
Maar wat doe je dan met de industrie die er al is? Kijk, je kunt volop zeggen, we omarmen de ontwikkelingen van nu en we kijken naar morgen. Maar ondertussen is er natuurlijk nog een erfenis uit het verleden die je ook niet kunt verwaarlozen, toch?
Zeker niet. En als je echt kijkt naar de pure industrie, dan zit daar een vergroeningsslag die gewoon plaats moet vinden. Die zie je in onze regio heel sterk. Bijvoorbeeld in de regio Moerdijk en Bergen op Zoom. Maar waar onze regio zich door kenmerkt, is niet zozeer een aantal heel erg grote bedrijven. Wat je natuurlijk in de Randstad veel ziet. Regio Brainport zie je dat heel veel. Maar wij hebben een heel divers MKB in onze regio. En wat we daar gezien hebben is, als je ziet in welke economische fase eigenlijk hun bedrijf zit, dan zitten die in die cash cow fase. Dat betekent dat ze echt toe zijn aan innovatie. Want de fase na je cash cow fase is meestal niet de fase waarin het nog heel erg goed gaat.
Sommige mensen komen nooit in een cash cow fase. Voor mij is dit een nieuw begrip.
Nee, sommige mensen komen daar nooit. Zeker. En ik wens heel veel startups bijvoorbeeld nu ook toe dat ze er uiteindelijk in uit gaan komen. Maar het is natuurlijk wel de fase waarin de innovatie is geweest en waarin je eigenlijk een soort going concern. Het gaat zoals het gaat. En daar zit weinig innovatie meer in. De innovatiekracht in onze regio, die moeten echt omhoog. En daar zetten we dus ook heel erg in om dat bredere MKB ook echt mee te nemen in die economische transitie.
Siertjan, het ging in de introductie van Jorn ook over verschillen. Verschillen die groter zijn geworden. Hè? Het kabinet heeft als reactie op dat rapport ook gezegd, we hebben inderdaad versterkt wat al sterk was. Hoe groot zijn die verschillen? Valt dat op onze postzegel nog wel mee? Of is dat echt iets waar we ons zorgen over moeten maken?
Nou, die verschillen op Nederlandse schaal zijn best wel groot. Je noemde het eigenlijk net heel goed. Er zijn een aantal regio's die het heel goed doen. Je mist er wel een paar volgens mij, want de stad Groningen bijvoorbeeld doet het eigenlijk ook heel goed. De stad als Zwolle doet het heel goed. Arnhem-Nijmegen als regio doet het ook heel goed. Dus die verschillen zitten eigenlijk mee. Jij gaf het eigenlijk net ook al een beetje aan, het verschil tussen Breda en West-Brabant. Zit vaak tussen de stad en wat wij in Groningen dan het Ommeland noemen. Dus het gebied daaromheen. En dat zie je in Groningen ook heel sterk. Waar Oost-Groningen, ook het gebied waar de aardbevingen zijn, echt een stuk minder scoort dan de stad. Sterker nog, als we het over brede welvaart hebben, is de kop van Noord-Drenthe, de kop van Drenthe, is eigenlijk de regio met de hoogste brede welvaart in Nederland. Als je 30 kilometer naar het oosten gaat, zit je in het gebied met de laagste brede welvaart van Nederland. Dus die verschillen zijn best wel behoorlijk. En zeker in het noorden liggen die ook heel dicht bij elkaar. Iets van nuance kan hier wel bij. Als je uitzoomt naar Europa, doen eigenlijk alle regio's in Nederland het behoorlijk goed.
Hoe kan het dat die verschillen toch zo groot zijn? Zeker als je ook nog regionaal kijkt, dan zie je de stad doet het hartstikke goed en alles wat er omheen ligt aanzienlijk minder. Volgens mij was de gedachte lange tijd, als je een regio versterkt of een stad versterkt, dan gaat de rest mee omhoog. Blijkbaar is dat dus niet zo.
Dat klopt. Dat is inderdaad heel lang het idee geweest en wordt eigenlijk nog steeds wel aangehangen. Maar ja, eigenlijk het onderzoek laat het tegenovergestelde zien eigenlijk. Dat er maar heel beperkt, trickle-down is dan de term, naar beneden druppelt, zeg maar, naar de andere regio's toe. Sterker nog, het is eigenlijk andersom. Als je investeert in de regio's in het midden, dan heeft de kern daar ook wat aan. Dus dat is echt een verkeerde aanname die inderdaad lang het beleid heeft gedomineerd.
wordt hier al een tijdje gesproken over brede welvaart. Veel meer dus dan economische groei. Waar, als ik het beleid erop nasla, wel lange tijd vooral de aandacht naar uitging. Maar dan roept hier het gevaar op dat we niet precies weten waar we het over hebben. Weet jij het wel, Anton? Nee. Brede welvaart?
Nou, nee.
Dat is nou jammer.
Nee, wat je ziet is dat brede welvaart... Kijk, het is mooi dat we met elkaar een breder perspectief hebben dan alleen economische groei. Dat het ook gaat om het welbevinden van mensen. Wij maken bijvoorbeeld mee in de regio Eindhoven, waar de groei ontzettend is. Hè? Waar inmiddels wel een soort van tegendruk begint te ontstaan. Waarin mensen zeggen, als we zoveel ruimte maken voor economie, zien wij twee dingen verloren gaan. Het ene is de landschappelijke en de ruimtelijke kwaliteit. Maar de tweede, dat sluit een beetje aan op wat de wethouder uit Breda zei. Het gaat ook ten koste van het MKB in de omliggende regio. Wat je ziet is dat er een ontzettende trek is naar die high-tech. Terwijl juist in die omliggende regio er heel veel banen zitten in arbeidskrachten, in handjes. En bijvoorbeeld die te maken hebben met de ontzettende bouwopgave, met de vergroeningsopgave, met die klimaatopgave. Waar we gewoon handjes nodig hebben die kunnen Nederland kunnen ombouwen. Ja, maar zeg maar.
Gaat even. Als MKB er maar eens winnen van ASML?
Precies, dat is het dilemma.
Nou, geen dilemma. Het pleit lijkt me wel beslecht.
Ja, maar wat zou je de oplossing vinden?
Nou, ik ga maar even terug naar de regio. Stel dat jullie als gemeente Breda volop willen inzetten op het MKB. Maar je merkt dat het MKB ook wordt leeggetrokken door grote internationaal opererende bedrijven uit Eindhoven, uit de regio Brainport. Hoe komt het MKB, als we dat als voorbeeld hanteren, dan toch weer beter op de kaart?
Nou, het MKB is denk ik wel een stuk breder. En als je kijkt naar mensen met een beroepsopleiding, de handjes, maar die zien we ook gelukkig steeds waardevoller worden. Als ik even kijk naar toekomstige ontwikkelingen als AI, dan denk ik dat vooral deze beroepsgroep uiteindelijk in zijn handjes gaat wrijven, want die is echt niet te vervangen door AI. Dus wat moet je doen? Je moet zorgen dat het aantrekkelijk is. En mensen werken vaak in een straal van 8-9 kilometer rond hun eigen woning. Zorg er nu ook voor dat ze op die manier op hun werk kunnen komen. Om maar een voorbeeld te noemen. Het kan goed gaan in een stad, maar op het moment dat er een verschraling is van de ommelanden, als het gaat om voorzieningen, dus of het nu openbaar vervoer is, of het nu de dokter is, of het nu de pinautomaat is. En niet overal is de overheid voor verantwoordelijk. Laten we dat wel even helder maken. Maar het is gewoon een algemeen gevoel dat mensen wel ervaren. En daar komt dat gevoel ook van die afstand, denk ik, voor een deel vandaan. Maar zorg nu dat die voorzieningen goed zijn, zodat mensen ook gewoon een fijne plek hebben om te wonen en te werken. Want dat is uiteindelijk wat iedereen wil.
Ja, en daar zit ook wel een knop, denk ik. Want wat je ziet is dat de trek naar de centrale stad ook zijn eigen problematiek meebrengt. Rondom bereikbaarheid, rondom te veel, zeg maar even. Terwijl je juist ook ziet, en jij zei dat net ook al, hè, dan krijg je dat dilemma, wat is nou eerst wonen, werken? Maar wat we in de Brainport-regio ook hebben gezien, is dat als je aandacht geeft aan het kunnen groeien van regionale kernen op de goede plekken, waar je wonen, werken kunt gebruiken als hefboom om de opgaven van de bestaande stad, de bereikbaarheid en dat draagvlak van die voorzieningen voor elkaar te boksen, dan kun je daar een veel slimmer arrangement maken met elkaar. En dan zie je dat er een soort van wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen de centrale stad, de ASML, en de bedrijvigheid in de regio. Nogmaals, bedrijven die toeleveren aan die high-tech maakindustrie, maar ook bedrijven die bijdragen aan vergroening, bouwopgaven, installatiebedrijven en al wat dies meer zijn. Juist het dansen tussen die twee schalen, zeg maar even, daar zit een stuk van die oplossing in. Nou, dan toch even terug op wat je net zei.
Maar
dan
hoor,
kun je wel een aanpak verzinnen om ook in die kleinere kernen die brede welvaart te borgen.
Maar Carla, je zei dat voorzieningenniveau, dat is belangrijk. Dat wordt ook vastgesteld in het rapport van die adviesraden. Elke regio telt. En toch zeg je, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van een overheid. Wiens verantwoordelijkheid is het dan nog meer? Als de pinautomaten verdwijnen, als de dokter verdwijnt, als de scholen te klein worden. Dat zijn toch wel, zou je kunnen zeggen, publieke voorzieningen, nutsvoorzieningen. Daar staat toch de handtekening van een overheid onder?
Voor een deel is dat zeker zo. Voor de echt publieke voorzieningen is daar een verantwoordelijkheid van de overheid. Maar als ik dan even het voorbeeld van een pinautomaat, wat zo een heel klein voorbeeld lijkt, maar wat voor veel mensen echt niet alleen in praktische zin, maar ook echt gevoelsmatig ervoor zorgt, er is weer iets dat verdwijnt. Kijk, als overheid hebben wij geen pinautomaten. Maar het is natuurlijk wel een gesprek wat je kunt hebben met de Nederlandse Vereniging van Banken. Even om als voorbeeld te noemen. Wat je ziet is dat de financiering, het werd in het begin ook al eventjes gezegd, hè, er wordt steeds meer vanuit die SPUCs wordt gedaan, heel erg kortjarig. Maar ook in bredere zin, gewoon het gemeentefonds. Je ziet dat het gewoon steeds verder naar beneden gaat. En wat betekent dat op lokaal niveau? Dat gemeenten keuzes moeten maken. Je hebt wettelijke taken, daar kun je niet aan tornen. Dus dan ga je op je voorzieningenniveau. En in gemeente A zal dat de bibliotheek zijn, in gemeente B het zwembad en in gemeente C iets anders. Maar voor onze inwoners is er één overheid. Vergis je niet. Of het nu het Rijk is, de provincie of de gemeente. Voor inwoners is er gewoon één overheid. En de gemeente staat het dichtst bij. En dit soort voorzieningen staan dus ook het dichtst bij. En raakt ze dus voor hun gevoel ook het meeste.
Zie je, Jan, in dat rapport staat letterlijk: de terugtrekkende beweging van het Rijk uit de gebieden buiten de economische kernen zet de legitimiteit van het Rijk onder druk. Dat doet me toch de vraag stellen, zien ze het Rijk nog wel komen in Groningen, Limburg, Zeeland? Of is er daar inderdaad al sprake van een breuk, van een vertrouwensbreuk wellicht zelfs?
Er is zeker een vertrouwensbreuk als je het over Oost-Groningen hebt als voorbeeld, aardbevingsgebied of mijnbouwschade, wat ze eigenlijk een beter woord vinden daar. Daar is zeker een vertrouwensbreuk en dat zie ik ook niet direct goedkomen, in ieder geval niet op korte termijn. Ik weet niet of dat direct vertaalt naar de voorzieningen waar we het net over hadden. Ik wil er nog wel iets over zeggen, want ja, deels zijn dat keuzes uit de markt, maar het komt ook door het gedrag van mensen. Dat is ook veranderd. Dus we hebben ook gewoon een grotere schaal waarop we leven. Juist omdat we een auto hebben bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat we heel vaak best wel naar die dokter gaan, een dorp verderop. Misschien zelfs wel omdat we die leuker vinden dan de dokter in ons eigen dorp. Supermarkten geldt dat helemaal. Als je het samen doet met naar je werk gaan bijvoorbeeld, op de weg terug ga je even naar die grote supermarkt in het wat grotere dorp. Dus natuurlijk zijn die voorzieningen, en zeker die basisvoorzieningen, zijn denk ik heel belangrijk. Maar volgens mij moeten we ons daar ook niet op blind staren. En is misschien eigenlijk die meer structurele investeringen in de economie, zijn naar mijn idee eigenlijk belangrijker. Dus dat MKB proberen aan te jagen, infrastructuur goed op orde. Nou, OV is denk ik wel een hele belangrijke, want dat zorgt er ook voor dat mensen naar werk en school kunnen.
Maar dan zie je toch ook vaak dat de miljarden makkelijker worden uitgedeeld. Zo lijkt het voor, ik noem eens wat, een verlenging van een metrotraject in de Randstad.
Ja.
Jij bent zelf misschien wel eens in je carrière de Lelylijn tegengekomen. Ja, niet in het echt, want er wordt al vooral 50
jaar. Nee, zeker nog niet in het echt, nee.
Nee, maar hoe komt dat dan toch dat die projecten, het verlengen van de Noord-Zuidlijn, wel budget krijgt? Dat volgens mij ook ter discussie nu op dit moment. Maar andere trajecten, iets minder randstedelijk, daar soms decennia op moeten wachten.
Nou, ik denk dat twee hele duidelijke redenen zijn. Eén noemden we net al, dat geloof in dat stedelijke economieën, dat die goed zijn voor het hele land, voor het hele gebied. Dus als we daar dan in investeren, nou, dan komt het ook met de rest goed. Nou, dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. En het tweede, en dat is wat meer een technische reden, als je naar de MKBA's kijkt die je daarvoor moet inrichten.
Ja, dat zijn de maatschappelijke kostenbatenanalyses. Ja, dank u wel, dames en heren.
Ja, die gaan heel uit. Daarin is het aantal mensen wat je bedient heel belangrijk. Dus stel je hebt 1 miljoen mensen in Amsterdam die een seconde sneller reizen. Dan gaat dat, weegt dat al snel meer dan zeg maar een kwartier ergens anders, maar voor een veel kleinere groep bewoners. En dat is wel iets waar we wel eens over na kunnen denken, of die ene seconde. Ik chargeer nu een beetje.
Ja, ik had al het idee dat je aan het chargeren was.
Maar of dat inderdaad zoveel extra winst
maar
ook in de beleving.
Als je advocaat van de duivel wilt spelen en laat ik die rol maar op me nemen, dan kun je toch ook zeggen: in die Randstad wonen veel meer mensen. Dus als er daar iets verandert of verbetert in de voorzieningen, profiteren er ook wel meer mensen van. Ik heb eens even gekeken naar de meest concurrerende regio's van Europa op het gebied van vestigingsklimaat, waar we in Nederland veel over mopperen. Maar in de top 10 staan 4 Nederlandse regio's. Dat is toch ook de vrucht van dit beleid?
Deels wel. En het past ook heel goed bij de economische ontwikkeling. Je had het net over de 7 vinkjes van Utrecht en Amsterdam. Ja, dat zijn ook wel toevallig 7 vinkjes die nu heel goed bij de economie van nu passen. Met heel veel belang van kennis en kenniswerkers ook. Maar op een gegeven moment moet je ook wel heel veel investeren om het nog een klein beetje beter te maken. Dus ik zeg ook niet dat agglomeratievoordelen, dus de voordelen van de stad, dat die er niet zijn. En daar moet je ook iets mee. Maar we zijn wel een beetje doorgeslagen wat mij betreft in die heel erg te faciliteren.
Ik accepteer meteen. Ja, Anton zag ik ook al sputteren. Dus
nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat je met dat investeren in die sterke regio's de verwachting had dat dat geen negatieve of zelfs positieve effecten zou hebben in de wat zwakkere regio's. En je kan je afvragen of je als overheid niet veel meer moet insteken op het borgen van een minimumkwaliteit in de zwakke regio's. En daar zit dan de essentie, want we ervaren wel met elkaar, laat daar ook geen misverstand over bestaan, dat die tweedeling steeds groter aan het worden is en op zichzelf een probleem aan het worden is. Dus alleen al om die reden zou je die koers op zijn minst wat meer die andere kant op moeten laten varen.
Andere kant van de tafel, Carla.
Ja, ik ben het hier wel helemaal mee eens. Want als je zegt, daar zitten de economisch sterke regio en daar wonen ook meer mensen. Dus er zijn eigenlijk meer mensen die daarvan van profiteren ook. Dan vergeet je natuurlijk wel een heel groot deel van de mensen die dus niet mee kunnen daarin. En dan krijg je een grotere tweedeling dan we volgens mij met elkaar wenselijk vinden. Daarmee zeg je niet per se dat het overal hetzelfde moet zijn. Want elke regio telt, betekent niet elke regio is hetzelfde en moet exact hetzelfde hebben. Elke regio heeft zijn eigen kracht en heeft zijn eigen uitdagingen. En het zal altijd zo zijn dat het in de ene regio beter gaat dan in de andere. En wat mij betreft is dat ook helemaal niet erg. Als je maar een bepaald minimumniveau, zoals net ook gezegd werd. Omdat wat je niet wil is dat je mensen onderweg verliest. Ook omdat je dan de talenten van mensen verliest. En die talenten gaan we zo ontzettend hard nodig hebben, ook op de arbeidsmarkt in de toekomst. Dus niet alleen maar vanuit welzijnsperspectief, maar zelfs als je hem naar economisch echt weer terug zou willen trekken, hebben we gewoon iedereen keihard nodig.
Ja, laat ik toch nog even terugkomen op die MKBA's, die maatschappelijke kostenbatenanalyse. Welke factoren zou jij dan zwaarder willen laten meetellen, Carla? Als het om meer draait dan puur economische groei.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de techniek van de MKBA, dat ik dat heel lastig vind om daar precies in te gaan. Wat ja, weet
we hebben
nu,
experts
hoe zwaar.
Uitgenodigd.
Dus volgens mij kunnen we die beter vragen. Maar ik vind het voorbeeld dat net gesteld werd, waarin je zegt er is een hele kleine winst voor een hele grote groep mensen versus een grote winst voor een wat kleinere groep mensen. Daar moet je echt wel verschuivingen in aanbrengen. Zodat je uiteindelijk op dat minimumniveau wel uitkomt.
Sirjan?
Nou, één ding wat je zou kunnen doen is voor de Noord-Zuidlijn überhaupt een MKBA doen. Want volgens mij is die helemaal niet uitgevoerd zelfs. En is die gewoon goedgekeurd zonder daar verder over na te denken. Nou ja, is natuurlijk wel over nagedacht. Maar die MKBA is niet uitgevoerd. Nou, ik zou je uit de droom helpen. Ik ben ook geen specialist op MKBA. Dus misschien komen we dan bij jou uit zo. Maar dit is wel een hele belangrijke, denk ik. Daarbij, we hadden het net heel kort even over brede welvaart. Het is ook wel een heel technocratisch economisch instrument. Dus bijvoorbeeld landschappelijke waarde, identiteit. Nou, toch wat minder grijpbare begrippen. Die komen er überhaupt moeilijk in voor. Terwijl die ook wel belangrijk kunnen zijn. Als verdelingsvraagstukken ook. Het wordt per project bekeken. Terwijl ja, het is een onderdeel van een wat groter palet. En daar zou je misschien ook naar moeten kijken.
Ja, en brede welvaart is aan de ene kant. Hè, net werd gevraagd, weet je wat het betekent? En het antwoord was nee. Ik denk eerlijk gezegd dat als heel veel mensen eerlijk zijn, dat ze hetzelfde antwoord zullen geven.
Dan zeg eens, hoe eerlijk ben je?
Net zo eerlijk als net. Maar een aantal elementen die erin zitten, die spreken wel heel erg voor zich. Als het gaat om gezondheid bijvoorbeeld. Mensen die gewoon 7 jaar minder lang leven in bepaalde regio's. Dat vind ik wel cijfers waar je wel iets mee moet, waar je aandacht voor moet hebben. En daarvoor geldt, het is niet één element. Je moet al die aspecten, zoals je niet alleen economie eruit moet halen, moet je ook niet alleen gezondheid eruit halen. Maar zit de winst erin door die allemaal met elkaar te verbinden. En volgens mij kom je dan ergens in de buurt met wat met brede welvaart bedoeld wordt.
Anton, er is een verantwoordelijke taak op je schouders. Want jij bent hier dus die MKBA-expert.
Nou, allerminst. Ook ik moet daar anderen voor bevragen. Maar laat ik er 2 dingen over zeggen. Eén. Ik denk dat MKBA op zichzelf een interessant instrument is. Als je het niet gebruikt als een spreadsheet benadering, waarin je dingen in getallen probeert te vangen. Het is een instrument wat helpt om met elkaar afwegingen te kunnen maken, om dingen op de hand te wegen, zeg ik wel eens. 1. En 2, de vraag was net, wat moet je dan wegen? Dan moet je ook die brede welvaartsaspecten, en of dat nou landschappelijke kwaliteit, gezondheid, welbevinden van mensen, nabijheid van voorzieningen, die kun je veel beter inbrengen in dat hele proces. En dan is de cirkel rond. Die laten zich heel lastig vatten in een getal van zoveel voertuigverliesuren. Dus je zal met elkaar een soort van idioom moeten ontwikkelen waarin je dat op die weegschaal kunt leggen. En dat blijft uiteindelijk een afweging die je met elkaar te maken hebt. En dat heet democratie.
Want deze podcast gaat over economische veerkracht. Of je nou wil of niet, daar hoort ook economische groei bij. Maar economische groei heb je ook in allerlei soorten en maten. Kwantitatief, kwalitatief, selectief. Jij komt in regio's waar ze heel duidelijk moeten kiezen. Dit willen we wel, dit willen we niet. Die selectieve groei. Wat kun je daarover zeggen?
Als voorbeeld, onlangs betrokken geweest bij de Brainport regio. Gebrek aan ruimte. Strijd om ruimte met woningbouw, energietransitie, landschappelijke kwaliteit. Toekomstig gebrek aan arbeidskrachten. De regio is bezig om na te denken hoe ze heel selectief kunnen zijn in sectoren die ze willen laten groeien.
Dat is ook best een problematisch rijtje dat je opzond, eerlijk
gezegd. Dat is een heel uitdagend rijtje.
Uitdagend, pardon, ik heb nog veel te leren.
Kijk, en wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat de regio, heel Brabant, heeft afgesproken. Wij gaan slechts op een beperkt aantal plekken grootschalige logistiek toestaan. Niets negatiefs over de grote logistieke dienstverleners. Zeker niet in deze tijd, zeg maar even. Hè. Maar wil je daar je schaarse gronden aan beschikbaar stellen? Wil je die op je afhalen met arbeidsmigranten waarvoor je huisvestingsproblematiek moet gaan oplossen? Of zeg je, nee, wij geven gronden uit aan bedrijven die toegevoegde waarde hebben op het regionale ecosysteem. En dat is economisch, maar dat is ook maatschappelijk. En die maatschappelijke waarden, die proberen een maat te geven, een gevoel te geven, dat zou onderwerp tafel moeten zijn. Dan kun je voor mij wel kiezen.
Selectief zijn. Het is wel een luxe probleem. Als je selectief kunt zijn, omdat je anders wordt overlopen en niet weet wie waar welke ruimte opeist. Er zullen ook regio's zijn waar ze deze luxe niet kennen.
Zeker, dat klopt. De energietransitie hebben we nog niet echt over gehad, maar dat is denk ik hier een heel mooi voorbeeld waar we eigenlijk nu al zien dat Groningen toch weer de stekker van Nederland dreigt te worden, maar van een ander type energie, dus niet meer het gas. Maar nu veel zonneparken, veel windmolens. En die kun je natuurlijk niet op de dam zetten, dat snap ik ook wel. Maar het is wel een gevolg van die ontwikkeling. Nog even reagerend ook op wat jij net zei. Ja, ik denk inderdaad dat regio's selectief moeten worden. Ook degene die voorop lopen, zeg maar, qua economische groei. Tegelijkertijd, het rijtje wat je net noemde, ja, ik denk eigenlijk dat elke regio dat wel wil. Dus dat wordt natuurlijk ook wel wat een probleem. Als elke regio grootschalige logistiek niet meer wil, waar moeten ze dan gaan zitten? Zeg maar? En dan kom ik eigenlijk weer terug op het begin van je vraag. Dan zijn regio's die er net iets minder voor staan, iets meer ruimte hebben, wel snel het kind van de rekening.
Carla, ik heb het bestuursakkoord van Breda er even op nagelezen. Uiteraard, dat doe je. Daar staat toch ook vrij duidelijk vermeld dat bedrijventerreinen verkleuren. Dat voor een deel woningen moeten worden. Tegelijkertijd hebben jullie die ambitie om zeker de bedrijven van morgen te huisvesten. Hoe gaat dat eigenlijk samen?
Dat is elke dag weer een opgave waaraan ik zeker als wethouder economie en bedrijventerreinen aan werk. Want de maatschappelijke trend is heel erg focus op woningen. Maar meer dan 1/3 van onze mensen werkt toch echt op een bedrijventerrein. En de druk op de openbare ruimte is enorm groot. Nou, net werd een aantal redenen genoemd. Terecht zeg je, in Breda hebben we ook een aantal voormalige bedrijventerreinen die we transformeren naar woningen. Dat betekent dat we ook nieuwe bedrijventerreinlocaties zullen moeten uitgeven. En dat is echt geen gemakkelijke opgave. En daarbij kijken wij dus ook heel nadrukkelijk wat voor type bedrijvigheid vinden wij nu passend bij onze stad. Ik zei het straks al, we hebben echt voor die toegepaste technologie en creativiteit gekozen. Dus daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar. Maar ik vind dat ook wij als stad en ook als regio hebben een verantwoordelijkheid te dragen in die wat grotere opgave, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek. Want inderdaad, kijk, niemand wordt per se heel blij van meer dan 5 hectare aan distributiecentra op één plot. Aan de andere kant, we bestellen wel vanavond allemaal weer online, noem maar op wat voor producten en cadeautjes. Dus het zal wel ergens moeten landen. En
maar
dan
ben je
is
er al uit? Want je zegt, ik ben er elke dag mee bezig. Het valt ook onder mijn portefeuille. Jullie hebben in Breda duidelijk een keuze gemaakt. Bij voorkeur dit wel en het andere liever niet. Maar ik proef toch een beetje in je antwoord dat je ook nog wel zoekende bent naar hoe dat allemaal met elkaar te verenigen.
Ja, maar dat is een continue zoektocht. Maar dat betekent niet dat die zoektocht pas op lange termijn resultaat. Dus wij zijn elke dag bezig met kijken welke locaties zijn nu geschikt. Maar als je naar nieuwe bedrijventerreinen kijkt om die uit te kunnen geven, nou, dan heb je wel een paar jaren uit te trekken. Dus je moet ook op bestaande terreinen ga je kijken, kunnen we daar de ruimte beter benutten? Maar dan kom je in de klem dat je schuifruimte nodig hebt. En die moet je op de nieuwe bedrijventerreinen. Dus zaken zijn niet altijd zo eenvoudig als op het eerste gezicht lijken. En ik vind wel dat je daar ook gewoon eerlijk over moet zijn. Maar ook het verhaal naar onze inwoners toe is, bedrijventerreinen hebben we gewoon heel hard nodig in onze stad. En dat zijn ook bedrijventerreinen waar wat hogere milieucategorieën zitten. Want als we in de recycling gaan, als je naar de duurzaamheid kijkt, dan heb je ook gewoon hogere milieucategorieën nodig.
Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook wel mooie voorbeelden. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij de ontwikkeling in Venlo, waar grootschalige logistiek zeker wel een deel gedurende een aantal jaren van de oplossing is geweest. Juist door die focus op die grootschalige logistiek, die overigens landschappelijk fantastisch zijn ingepast, zeg ik daarbij, zie je daar een nieuwe impuls aan de regio. En sinds de afgelopen jaren komt men tot de conclusie, moeten we daar niet paal en perk aan stellen? Zijn de negatieve effecten niet groter? Maar dat is in die zin een redelijk, nou, mag ik dat zo zeggen, luxe probleem. Je moet er toch niet aan denken dat die beweging helemaal niet had plaatsgevonden. Dan was Venlo, Noord-Limburg, nu niet die sterke regio geweest die het al wel is.
Tot slot, want ook een podcast kent helaas zijn grenzen. Wat is jullie oproep aan het nieuwe kabinet op dit vlak? Carla, jij mag beginnen.
Mijn allerbelangrijkste oproep aan het Rijk en het nieuwe kabinet is, laten we echt samen die regio's sterker maken en heb daarbij oog voor de verschillen tussen de regio's. En er zijn al hartstikke goede voorbeelden waar we als Rijk en regio's echt op een goede manier samenwerken. En dan komen we echt stappen verder.
Zie je het, Jan?
Ja, elke regio telt inderdaad. Dat is het eigenlijk. Hè? Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Een van de conclusies daar is om een langjarige visie te hebben. En een idee en een strategie voor Nederland. Voor de economie van Nederland. Die hebben we eigenlijk niet. Dus volgens mij moet die er komen. En dan gaan we ook al die projecten en programma's wegdoen. En dan hebben we één langdurige financiering voor alle regio's in Nederland.
Met niet per se meer geld, maar ander besteed geld.
Ja, en structureel geld. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is.
Ja.
Anton?
Ja, en ik koppel daaraan, laten we met elkaar gaan samenwerken. Maar ieder vanuit zijn kracht. Laat het Rijk niet denken dat zij het lokaal kunnen regelen. Laat lokaal bedenken wat hun kracht is. En laat het in het dansen tussen die schalen, in het slim coalitie vormen op al die schaalniveaus, laat daar de oplossing voor die structurele aanpak liggen. Want ik zie te veel nu dat we met elkaar in beauty contests, onderhandelingsvaardigheden terechtkomen, terwijl we eigenlijk een gezamenlijke agenda hebben waar ieder op zijn eigen schaalniveau echt wel iets in de melk te brokkelen heeft.
Ik dank jullie voor wat jullie in de melk te brokkelen hadden. Anton Bos, adviseur ruimtelijke economie bij BMC. Siert-Jan Koster, professor economische geografie en arbeidsmarktdynamiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Carla Kranenborg, wethouder economie, innovatie en financiën in Breda. Deze trendtalk is gebaseerd op de reflectie van partijen uit het brede netwerk van Platform 31 op het Rijksbeleid. Wat zijn de voornaamste consequenties van het beleid van vier kabinetten Rutte voor de opgaven wonen, ruimte en leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, economische veerkracht en inclusieve samenleving? Hoe werkt dat uit in verschillende type gemeenten en regio's? En wat geven zij het komende kabinet graag mee? Je kunt dat rapport gratis downloaden op de website van Platform 31. Dank voor het luisteren.
Platform 31.